Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met het leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We waren gekomen bij hoofdstuk 10, geestelijke beproevingen, en we gaan verder met de beproeving van de aanvallen van de Satan. In de geschriften van de Starets zult u zien dat hij tweemaal een dergelijke strijd met de Satan heeft ervaren. De eerste maal werd hij gered omdat hij het Jezusgebed uitsprak, dat hij nog niet had voltooid of de Heer verscheen aan hem. De tweede maal was hij al meer gesterkt en gehard en vond hij de kracht in zich om te gaan zitten en zich tot God te richten in gebed. Toen ontving hij als antwoord de ongewone en vreemde woorden: houd je geest in de hel en wanhoop niet. Toen begreep hij door welke wapens de duivel overwonnen wordt. Telkens wanneer hij tot de ziel nadert, moet zij met al haar kracht de haat tegen zichzelf keren en zichzelf als haar ergste vijand veroordelen tot de eeuwige kwellingen, terwijl ze hieraan toevoegt: maar God is heilig, waar en gezegend in de eeuwen der eeuwen. Gewapend met dit wapen bevrijdt de ziel zich van elke angst en wordt ontoegankelijk voor de vijand. Bij iedere aanval van de vijand werpt een dergelijke ervaren ziel zich met grote woede in de afgrond van de eeuwige duisternis, omdat zij dit waard zou zijn. De vijand verlaat haar, omdat hij het geweld van het vuur dat hem tegemoet komt niet kan verdragen, en de ziel die zich van hem heeft bevrijd, kan zich met een reine geest tot God wenden om te bidden. De vijand is door de hoogmoed gevallen. De hoogmoed is het begin van de zonde. In de hoogmoed zijn alle aspecten van het kwaad besloten. Ijdelheid, eerzucht, machtswellust, kilheid, vreedheid, onverschilligheid voor het lijden van de naaste, neiging van het verstand tot dromerigheid, verhoogde activiteit van de fantasie, demonische uitdrukking van de ogen, het demonische karakter van het gehele uiterlijk, somberheid, melancholie, wanhoop, haat, jaloersheid, minderwaardigheidscomplex, bij velen het vervallen in vreselijke begeerte. Een stekende innerlijke onrust, ongehoorzaamheid, vrees voor de dood of integendeel, het verlangen zelfmoord te plegen en tenslotte, wat niet zeldzaam is, totale krankzinnigheid. Dit zijn de kenmerken van de demonische spiritualiteit. Maar zolang zij zich niet duidelijk manifesteren, blijven zij voor velen dikwijls onopgemerkt. Niet alle opgesomde kenmerken hoeven iemand te karakteriseren die zich heeft laten verleiden door demonische gedachten, door visioenen of door openbaringen. Bij sommigen overheerst grootheidswaanzin, eerzucht en machtzucht. Bij anderen melancholie, wanhoop en verborgen onrust. Bij weer anderen jaloersheid, somberheid of haat. Bij velen vleeselijke wellust. Maar bij allen komt men beslist een ongebreidelde fantasie en een trots tegen die zichzelfs kan verbergen onder de schijn van een uiterste nederigheid. Wanneer de mens zich laat verleiden door de vijand en hem volgt zonder te begrijpen wat de vijand is, dan kent hij de vinnige kracht van een rechtstreekse strijd met de vijand niet en dan lijdt hij, omdat hij door de vijand uit het licht van het ware leven naar de duisternis wordt weggevoerd, waarin deze laatste zelf verblijft. Dit lijden draagt de stempel van geestelijke blindheid. In sommige gevallen verschaft de vijand hem een onrustig genot door een trots bewustzijn van zijn ingebeelde grootheid op te wekken. In andere gevallen veroorzaakt de vijand een hevige pijn in de ziel en zet haar op tegen God. En de ziel die niet de werkelijke oorzaken van haar lijden kent, keert zich dan met haat tegen God. Maar de vrome ziel die de liefde van God heeft leren kennen, lijdt vanwege deze rechtstreekse strijd tegen de vijand, vanwege de grote kracht van het kwaad van de duivel, dat in deze strijd tegen haar gericht wordt. De mens ziet duidelijk dat deze kracht hem volledig kan verpletteren. In het eerste geval worstelt de ziel gewoonlijk langdurig en zonder een uitweg te vinden die naar God leidt. In het tweede geval verschijnt God in een groot licht aan de mens, zodra de termijn van de beproeving verstreken is. Het is God die de duur en de kracht van de verzoeking vaststelt. Voor sommigen duurt de beproeving enkele minuten, voor anderen een uur of meer. Eens heeft een asceet 3 dagen in een beproeving verkeerd. De duur van de beproeving kan aan de ene kant afhangen van de meer of minder grote intensiteit van de strijd en aan de andere kant van het uithoudingsvermogen van de mens, want de kracht van zielen is niet gelijk. Er is geen bekoring die sterker is dan de hierboven beschreven strijd van de ziel met de Satan. Dit leed is het grootste van alle ongeluk dat op aarde mogelijk is. Maar er bestaat een lijden dat zelfs dit leed nog te boven gaat. Dat is het lijden van de ziel die tot in het diepst van haar wezen gewond is door de liefde van God en die hem, die zij zoekt, niet bereiken kan. Hoe ondoorgrondelijk is de wijze waarop God met de ziel omgaat? Nadat hij in haar een vurige liefde heeft opgewekt, verbergt hij zich op mysterieuze wijze voor haar en wanneer de ziel uitgeput is omdat zij verlaten is, komt hij opnieuw zachtjes naderbij met zijn onuitsprekelijke vertroosting. Op sommige ogenblikken overstijgt de kwelling van door God verlaten zijn elk lijden van de hel, maar het verschilt daarmee omdat het de levensschenkende kracht van God in zich heeft, die het leed in de zoete gelukzaligheid van de liefde van God kan veranderen. Zolang de mens in zijn aardse vlees leeft, kan hij niet onwankelbaar zijn. Op bepaalde ogenblikken van onverstrooid gebed raakt de ziel van de asceet het ware eeuwige leven aan, dat haar uiteindelijke en enige doel is. Maar wanneer dit gebed ophoudt, daalt zij opnieuw af tot de staat van een middelmatige gewaarwording van God of van de zintuigelijke waarneming van de wereld. Tegelijkertijd keert de duisternis van het lichaam terug en verslapt de kracht van de innerlijke gewaarwording van de aanwezigheid van God. Talloze mensen zijn dusdanig vastgeklonken aan een zintuigelijke waarneming van de wereld, dat zij bijna geen andere vorm van kennis hebben, en dan worden zij het vlees dat de wet van God niet aanneemt. Maar voor een asceet is de terugval uit het onverstrooide gebed in het zware gewicht van de zintuigelijke waarneming der wereld gelijk aan de verwijdering van de Heer. De apostel Paulus zegt: Zolang wij in dit lichaam wonen, ver van de Heer, wensen wij liever uit het lichaam te verhuizen en bij de Heer te wonen. Slechts door een onafgebroken ascese kan de asceet zichzelf behoeden tegen deze verlaging, waarheen zijn vlees hem door zijn gewicht voortdurend meesleept. En hoe veelvuldiger en langduriger zijn geestelijke gesteldheden zijn, des te moeilijker is het voor hem terug te vallen in een vleeselijke waarneming van de wereld. Wanneer een asceet die door de geest van de liefde van God bewogen wordt, met vele tranen bidt, kan hij op een bepaald ogenblik een zekere gesteltenis bereiken die hij niet kan overtreffen. En dan ervaart zijn geest vrede vanwege de nabijheid van God. Maar wanneer het gebed ophoudt, duurt deze vrede slechts bepaalde tijd voort in de ziel. Soms langer, soms minder lang, waarna de ziel opnieuw terugvalt in onrustige gedachten. De afwisseling van deze gesteltenissen leidt tot verschillende resultaten. Sommigen bereiken in een bepaald stadium van hun geestelijke weg een mate van gebed die hun ziel leidt tot vrezen en beving, en daarna gaan zij minder bidden en verslappen in hun gebed. Anderen, dappere zielen, groeien daarentegen onvermoeibaar en zij zoeken naar een steeds grotere volheid van gebed, totdat zij in hun ziel het verlangen en zelfs de behoefte hebben doen wortelen, zichzelf niet te sparen tot het einde en als het ware hun ziel te haten en te verliezen. Maar ook deze staat is, zoals we zien uit de geschriften van de starrets, nog niet de hoogste liefde die de Heer zijn dienaren verleent te kennen en waarvan de zoetheid de mens in staat stelt gemakkelijk elk lijden en zelfs de dood te verdragen. De zalige starrets wist met absolute zekerheid dat de liefde die de Heilige Geest hem had doen leren kennen de waarheid is, waarvan de ontologische, wezenlijke echtheid boven iedere twijfel verheven is. Hij ondervond dit niveau van kennis tijdens de verschijning van de Heer. Hij zei dat wanneer de Heer zelf aan de ziel verschijnt, zij dan in hem haar schepper en haar God wel moet herkennen. Door de werking van de Heilige Geest werd het hem verleend de volmaakte heiligheid van God te beschouwen en hij hunkerde met heel zijn wezen, met heel zijn hart naar de deelname aan en de verkrijging van deze heiligheid. Wie deze weg volgt, mag zich niet overgeven aan een abstracte, rationele denkwijze, zelfs waar het de mysteries van het geloof betreft. Zijn ziel wijst elk rationeel geredeneer af, dat een zekere breuk met zich meebrengt in de heelheid en de eenheid van het leven van de geest die in gebed op God gericht is. Wie voortdurend in gebed is, verliest al de uiterlijke zaken uit het geheugen en als de gewoonte van vroeger jaren niet te hulp zou komen om hem te bevrijden van de noodzaak na te denken over de taken van het dagelijkse leven, zou hij ze niet kunnen volbrengen. De mens die de Heer en de zoetheid van de Heilige Geest heeft leren kennen, wordt als dwaas. Hij blijft stilzitten, zwijgt en wil niet spreken. En als verdwaasd kijkt hij naar de wereld en verlangt niet naar haar en ziet haar niet. En de mensen weten niet dat hij de geliefde heerschouwt en de wereld blijft als het ware achter en wordt vergeten. En de ziel wil niet aan de wereld denken, omdat in haar geen zoetheid is.
Thank you.
hoofdstuk 11. Houd je geest in de hel en wanhoop niet. Bij de geestelijke contemplatie schouwt de asceet zaken die voor de overgrote meerderheid der mensen een mysterie zijn. Maar hij staat voor de onmogelijkheid om dit mysterie mee te delen. Want als het wordt uitgedrukt in menselijke taal, krijgt de toehoorder er een volkomen andere voorstelling van. Menselijke woorden en begrippen hebben een zeer beperkte mogelijkheid om de innerlijke gesteltenis van de een over te brengen aan de ander. Een gemeenschappelijke of een identieke ervaring zijn een absolute voorwaarde voor wederzijds begrip. Is die gemeenschap er niet, dan zal er ook geen begrip bereikt worden. Want achter elk van onze woorden schuilt heel ons leven. Een ieder van ons legt in elk begrip de inhoud van zijn eigen ervaring. Daarom spreken wij onvermijdelijk in verschillende talen. Maar dankzij de ene natuur van het menselijke geslacht is het ook door middel van het woord mogelijk een nieuwe ervaring op te roepen in de ziel van de toehoorder en hierdoor in hem als het ware een nieuw leven te verwekken. Als dit het geval is bij onze menselijke relaties, dan gebeurt dit nog des te meer als God zelf handelt. Het goddelijke woord brengt bij een bepaalde innerlijke gesteltenis van de ziel die dat woord aanneemt, door zijn verschijnen werkelijk nieuw leven, het eeuwige leven dat in dit woord besloten is. Met het oog niet slechts op de onvolmaaktheid van ons middel, de taal, maar eveneens op mijn onwetendheid en onkunde, zou ik toch willen terugkeren naar dit gebedgesprek, dat naar zijn vorm zo vreemd is en waarover we al eerder gesproken hebben, namelijk de woorden: houd je geest in de hel en wanhoop niet. Wie het evangelie leest, heeft zeker opgemerkt welke onverwachte wending alle gesprekken van Christus nemen. Aan de buitenkant lijkt daarin geen enkele logische volgorde te bestaan. Neem bijvoorbeeld de gesprekken met Nicodemus, met de Samaritaanse, met de leerlingen bij het laatste avondmaal. De aandacht van Christus is niet zozeer gericht op de woorden van de ander, als wel op wat er diep binnen in diens hart is en of hij in staat is te begrijpen wat er van God komt. Zo lijkt ook dit gebedgesprek van Staret Siluan van de buitenkant beschouwd maar weinig betekenis te bevatten. En voor sommigen lijkt het gewoon op wartaal. Maar als de werkelijke inhoud en de kracht van de openbaring die aan Siluan verleend werd, aan ons zou worden onthuld, dan kan men met zekerheid zeggen dat ons gehele wezen hierdoor tot op de bodem zou zijn geschokt. Staret Siluan heeft gedurende tientallen jaren de Heer onder tranen gesmeekt dat de wereld God zou mogen kennen. Hij onderkende dat wanneer alle volkeren, hij dacht aan volkeren en droeg hen in liefdevol gebed in zijn hart, de liefde en de nederigheid van God zouden leren kennen, zij dan evenals de apostel Paulus hun interesses en al hun bezigheden als vuilnis. Zie ook Filippenzen hoofdstuk 3 vers 7 tot 8. En als speelgoed zouden opgeven en deze nederigheid en deze liefde dag en nacht uit alle macht zouden najagen. Als dit zo zou geschieden, dan zou het gezicht van de aarde en het lot van alle mensen veranderen en heel de wereld zou, zoals Staret Siluan het zei, binnen 1 uur getransfigureerd worden. Zo groot is deze kracht. Misschien vindt u het vreemd om te horen dat het mysterie van de zondeval en de boetedoening en alle geestelijke wegen van de mens daarna aan Staret Siluan werden geopenbaard. Aan de goddelijke Petrus werd op de Tabor en op de dag van de nederdaling van de Heilige Geest op overduidelijke wijze geopenbaard dat er onder de hemel geen andere naam aan de mensen is gegeven waardoor wij behoudenis verkrijgen kunnen. En niet slechts de overste der Joden en de schriftgeleerden stonden verwonderd over de vrijmoedige uitspraken van Johannes en Petrus. Ongeletterde en eenvoudige mensen, naar Handelingen hoofdstuk 4, vers 12 tot 13. Maar tot op heden toe zijn wij allen verwonderd. Onwillekeurig komt de vraag op: Petrus, hoe kun jij, die toch eenvoudig en ongeletterd bent, weten welke namen er gegeven zijn onder de hemel? Kende jij dan werkelijk de geschiedenis van de culturen en de religies van China, India, Babylon, Egypte enzovoort? Aan de ongeletterde en eenvoudige Siloan werden eveneens mysteries geopenbaard die verborgen zijn voor de wijzen en de verstandigen. Deze nacht, toen dat gebedgesprek plaatsvond, heeft een buitengewone betekenis in zijn leven. De wereld is ondergedompeld in de duisternis van de geestelijke onwetendheid. De weg naar het eeuwige leven wordt onophoudelijk in alle talen verkondigd, maar er worden nauwelijks mensen gevonden die deze weg werkelijk kennen. Het zijn enkelingen in elke generatie. Houd je geest in de hel en wanhoop niet. Een onbegrijpelijke uitdrukking. Wat betekent het om je geest in de hel te houden? Moet men zich hierbij zoiets voorstellen als de plaatjes en de schilderijen die ontspringen aan de naïeve fantasie van de mens? Dat is hier niet het geval. Het werd aan vader Siloan, evenals aan enkele andere grote vaders, zoals Antonius, Cicoë, Macarius en Pimen, verleend, tijdens hun leven werkelijk de kwellingen der hel te ervaren. De herhaling van deze staat liet tenslotte zulke diepe sporen in hun hart achter, dat zij hem uit eigen wil in hun ziel konden doen herleven. Zij konden daartoe terugkeren, als zij dat wilden, door een dienovereenkomstige, innerlijke beweging van de geest. Zij namen hun toevlucht tot deze ascetische praktijk zodra er een willekeurige hartstocht in hun ziel opkwam, in het bijzonder de diepst gewortelde en meest subtiele van alle hartstochten, de hoogmoed. De strijd tegen de hoogmoed is de laatste etappe van de strijd tegen de hartstochten. In de eerste periode strijdt de asceet tegen de grove, vleeselijke hartstochten, vervolgens tegen de prikkelbaarheid en tenslotte tegen de hoogmoed. Deze laatste strijd is ongetwijfeld de moeilijkste. De asceet heeft na lange ervaring geleerd dat het hoogmoed leidt tot het verlies van de genade, en daarom daalt hij in een bepaalde innerlijke beweging met zijn ziel af in de hel. En door het vuur van de hel verbrandt hij de werking van elke hartstocht in zichzelf. De Starets merkte op dat de meeste mensen die tot deze grenzen zijn genaderd, ontsteld worden in hun kleingelovigheid en het niet volhouden. Daarom sprak de grote Cicoë in de vorm van een vraag: wie kan de gedachte van Antonius dragen? Ik ken overigens een mens, hijzelf, Cicoë, die hem kan dragen. Starets Siloan legde uit dat Cicoë de gedachte bedoelde die de grote Antonius van de schoenmaker in Alexandrië had geleerd. De heilige Antonius had gebeden dat de Heer hem zou openbaren welke maat hij had bereikt. En hij kreeg de aanwijzing dat hij de maat van de schoenmaker nog niet had gehaald. Toen hij bij de schoenmaker was gekomen, vroeg de heilige hem hoe hij leefde. De man antwoordde dat hij een derde deel van zijn verdiensten aan de kerk gaf, een derde deel aan de armen, en dat hij de rest overhield voor zijn eigen behoeften. Antonius, die al zijn bezit had weggegeven en die in de woestijn in grotere armoede leefde dan de schoenmaker, was niet onder de indruk van dit werk. Daarin overtrof de schoenmaker hem dus niet. Toen zei hij tegen de schoenmaker: "De Heer heeft mij naar jou gezonden om te zien hoe jij leeft." De nederige schoenmaker vereerde Antonius en geschrokken door dit woord sprak hij: "Ik doe helemaal niets bijzonders. Ik werk slechts. Ik kijk naar de voorbijgangers en denk: zij allen zullen worden gered. Alleen ik zal te gronde gaan." Antonius, die door God was gestuurd om bij de schoenmaker in de leer te gaan, Antonius, die door zijn lange, buitengewone ascese, die heel Egypte verbaasd had doen staan, voorbereid was het woord dat hij gehoord had op de juiste wijze te begrijpen, voelde dankzij Gods genade de kracht van de gedachte van de schoenmaker. En hij begreep werkelijk dat hij de maat van de schoenmaker nog niet had bereikt. Teruggekeerd in de woestijn, legde hij zich toe op dit geestelijke werk. Aan Antonius, grondlegger van het Oosterse monnikenleven, werd tegelijk met het begrip ook de kracht verleend om deze gedachte te dragen. Hij leerde dit werk aan de kluizenaars die in staat waren om geen melk, maar vaste spijs, naar Hebreeën hoofdstuk 5, vers 12 tot 14, op te nemen. Ook de andere grote woestijnvaders namen dit geestelijk werk van hem over en als een onschatbare schat hebben zij deze erfenis door de eeuwen heen doorgegeven. Iedereen drukte deze woorden op eigen wijze uit. Zo zei Pimen tegen zijn leerlingen: "Geloof mij, mijn kinderen, waar de Satan is, daar zal ik ook zijn." In wezen komt dit op hetzelfde neer. De zalige Starets zei dat vele asceten die tot deze staat genaderd waren, die onontbeerlijk is voor de reiniging van de hartstochten, wanhoopten en daarom niet verder konden gaan. Maar wie weet dat de Heer ons zeer lief heeft, die ontvlucht de verderfelijke invloed van deze laatste wanhoop en die blijft voorzichtig bij de rand van de afgrond stilstaan, zodat hij iedere hartstocht in hemzelf door de kracht van het vuur der hel verbrandt, zonder dat hij hierbij het slachtoffer van de wanhoop wordt. En wanhoop niet. Het verhaal van de Starets is eenvoudig, zoals ook het woord van de schoenmaker uit Alexandrië eenvoudig was. En zo eenvoudig spraken ook de heilige Sisoe, de heilige Piman of de andere vaders. Maar de kracht van het woord en de diepte van het mysterie van dit geestelijke werk zullen onbegrijpelijk blijven voor iemand die aan de ene kant niet een soortgelijke ervaring van de helse kwellingen heeft doorgemaakt en die aan de andere kant niet de ervaring van de genadegave heeft gekend. Vooral na die ene nacht was heel het lange ascetische leven van de Starets één vurige zoektocht naar de nederigheid. En als wij de wijze en het geheim van zijn strijd om de hartstochteloosheid te bereiken zouden willen leren kennen, dan moeten wij stilhouden bij zijn vreemde woorden. Ik citeer: "Dit is mijn lievelingslied. Spoedig zal ik sterven en mijn onzalige ziel zal afdalen in de hel. en daar in de donkere kerker zal ik alleen lijden en bitter wenen. Mijn ziel smacht naar de Heer en ik zoek hem onder tranen. Hoe zou ik hem niet zoeken? Eerst heeft hij mij gezocht en hij is aan mij zondaar verschenen. Tot zover dit citaat. Wanneer hij zei, mijn onzalige ziel zal afdalen in de hel, waren dat niet slechts woorden, maar de werkelijke ervaring van het helse lijden dat gegrift was in zijn hart. Zo kon hij met een bewuste innerlijke beweging van geest deze gesteltenis in zichzelf hernieuwen, soms in meerdere en soms in mindere mate. En wanneer het vuur van de helse kwelling de gezochte werking had veroorzaakt, dat wil zeggen, de hartstochtelijke gedachte gedood had, dan stelde hij tegenover het algehele, verderfelijke effect van dit vuur de verlossende werking van de liefde van Christus, die hij ook kende en die hij in zijn hart droeg. Hij had dit geestelijke werk geleerd nadat hij het antwoord had ontvangen. Houd je geest in de hel en wanhoop niet. Met behulp van het eerste deel van zijn lievelingslied verzonk hij in de hel en met behulp van het tweede deel, als hij de liefde van God opnieuw indachtig werd, vermeed hij de wanhoop. En wanhoop niet. Slechts weinigen kunnen handelen zoals de starrets dat deed. De ziel, die voortdurend in deze ascese verkeert, raakt hieraan gewend en krijgt een bijzonder uithoudingsvermogen, zodat de herinnering aan de hel zo vertrouwd wordt voor de ziel, dat die haar bijna niet meer loslaat. Het is noodzakelijk om te volharden in deze herinnering, want de mens die in de wereld leeft en het vlees draagt, wordt onophoudelijk onderworpen aan de invloeden van de zonde die hem omringt en waartegen de ziel zich verdedigt door zich te bekleden met het harnas van de nederigheid die tot de onderwereld, tot de hel gaat. De starrets zegt, de Heer heeft mij zelf geleerd hoe men nederig moet worden. Houd je geest in de hel en wanhoop niet. Hierdoor worden de vijanden overwonnen. Maar zodra mijn geest het vuur verlaat, nemen de gedachten weer toe in kracht. Het is onmogelijk om uit mijn armzalige en onsamenhangende woorden een echt beeld te krijgen van dit wonderbaarlijke en onbeschrijfelijke leven, waar het uiterste lijden dat door de menselijke natuur kan worden verdragen, gecombineerd wordt met de uiterste gelukzaligheid die zij kan verdragen. Op vreemde wijze gaat het een met het ander samen. Als er slechts lijden was, dan zou het onmogelijk zijn om dat te verdragen. En als er slechts gelukzaligheid was, dan zou het ook onmogelijk zijn om dat te verdragen. Hoofdstuk 12. Over het goddelijke woord en over de grenzen van de mogelijkheden van de schepping. Iedere menselijke gedachte en elk menselijk woord is een energie, een kracht. En als dit geldt voor de gedachte en het woord van de mens, dan geldt dit nog veel meer voor het woord van God, het woord van Christus. Bij het horen van de geurige, kalme en zoete evangelische woorden van Christus, zalig zijn de reine van hart, want zij zullen God zien. Dit is mijn gebod voor u, hebt elkander lief. Of leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan moeten wij niet vergeten dat dit zachtmoedige woord van Christus de ondoorgrondelijke en oneindige kracht is die alles wat er bestaat, de talloze werelden, de ontelbare verscheidenheid van redelijke en onredelijke schepselen, uit de duisternis van het niet-zijn heeft geroepen tot het licht van het leven. Het woord van Christus, dat bekleed is met de nederige en zintuigelijk waarneembare vorm van het menselijke geschapen woord, dat zelfs op schrift gesteld kan worden, dit woord nu is in zijn kern de energie van de grote almachtige God, de schepper van alle dingen. Men moet over dit woord hetzelfde zeggen als wat er in de schrift wordt gezegd over God, namelijk dat het een verterend vuur is, dat de aardgeborene met de grootste eerbied en vrezen behoort te benaderen. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 28 tot 29. Uw woord is als het zuiverste vuur, zegt de psalmist. Psalm 118, vers 140. Het woord van Christus is het meest mysterieuze woord dat er bestaat. Het is ontoegankelijk en ondoorgrondelijk voor zelfs de grootste geesten en tegelijkertijd is het zo eenvoudig en zo helder dat het zelfs toegankelijk is voor kleine kinderen. Het woord van Christus is ons zo nabij, zo begrijpelijk, zo natuurlijk en zo diep verwant aan ons menselijk hart, en toch gaat het ongetwijfeld de kracht van de geschapen natuur oneindig te boven. Het is goddelijk, ondoorgrondelijk, bovennatuurlijk en zoals de apostel Paulus zegt, geen mensenwerk en ook niet van een mens. Galaten hoofdstuk 1 vers 11 tot 12. Het woord van Christus dat gericht is tot de vrije mens is zachtmoedig en geweldloos. Maar tegelijkertijd is het als het woord van de absolute autoriteit, als het woord van de ondeelbare meester van heel het bestaan, oneindig verheven boven de mens. Het woord van Christus dat in diep geloof wordt aanvaard, leidt de mens naar het eeuwige leven, over een weg waarop hij talloze, ongewone dingen zal tegenkomen en waarvan degenen die Christus niet volgen, geen weet hebben. Op deze edele weg wordt alles wat een mens in zijn bestaan kan ervaren en leren kennen, aan hem geopenbaard. Het licht van het woord van Christus bereikt de uiterste grenzen van de donkere afgrond en onthult de aard van de talloze spookbeelden van de waarheid die vanuit hun duisternis de mens tot zich trekken. Het woord van Christus is een vuur dat alles beproeft wat er in de mens en in het algemeen in het bestaan van de wereld is, want zoals de apostel Paulus getuigt, niets van het geschapene is verborgen voor hem. Naar Hebreeën hoofdstuk 4, vers 13. Het woord van Christus is geest en eeuwig leven, volheid van liefde en hemelse vreugde. Het woord van Christus is het ongeschapen goddelijke licht. Het richt zich niet tot het oppervlakkige, logische verstand, maar tot de diepte van het hart. En wie het woord tegemoet komt en zijn hart tot de uiterste diepte openstelt om dit goddelijke licht waardig te ontvangen, om zich daarmee te verenigen, die wordt naar de gelijkenis van God. Geen mens heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die aan de borst van de Vader rust, die heeft hem geopenbaard. Naar Johannes hoofdstuk 1 vers 18. De komst van God, het woord, de logos, in het vlees en zijn woord liggen aan de basis van het christelijke leven. Men kan dit leven niet aan degene verklaren die het niet hebben leren kennen door de ervaring. Daarom zal iedere poging te vergeefs zijn om de geestelijke plaats waar de mens zich dan bevindt in woorden te beschrijven. Zowel de afgrond van de buitenste duisternis als het eeuwige licht der Godheid openen zich voor hem, en hij staat daar zelf tussenin. De menselijke geest bidt dan uit alle macht en leidt, want hij is zich bewust van zijn uiterste nood. Hij bidt met grote inspanning en met een volkomen concentratie van heel zijn wezen. Eenieder kan min of meer begrijpen dat toen de heilige Serafim van Sarov 1000 dagen en 1000 nachten op een steen doorbracht, smekend, God wees mij zondaar genadig, zijn geest zich in een reusachtige strijd bevond. Antonius de Grote, Arsenius de Grote, Serafim van Sarov en onze andere vaders waren mensen met een uitzonderlijke moed, die de wereld hadden verzaakt en die elk gevaar verachten. En wanneer zij weenden, dan weenden zij niet om een verloren materiële bezitting of om welk ander tijdelijk verlies dan ook, maar kennelijk stond hen iets voor ogen dat schrikwekkender was dan elk ander gevaar dat de mens zich op aarde kon voorstellen. Wij nemen de vrijheid de naam van Staret Siluan toe te voegen aan deze grote namen en aan degenen die op hen lijken. Wanneer wij bij hem lezen over de klaagzang van Adam, waarnaar de hele woestijn, de grote woestijn der wereld, luisterde, behoort men niet te vergeten dat het zijn klaagzang was. Hij leefde de grote tragedie van de zondeval van de mens. Hij vergoot talloze geestelijke tranen, waarbij vergeleken de gewone weeklachten van de mensen niets zijn. Zo kan alleen iemand wenen die het eeuwige licht van God heeft gezien. De mensen die dit niet hebben gezien, of zoals de Starets zelf zegt, die God niet hebben leren kennen, kunnen al dit lijden niet begrijpen en zij kunnen ook niet zulke tranen vergieten. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siluan de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 12, het goddelijke woord. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.